Wie van jullie houdt hier van geschiedenis? Mijn ervaring op school was altijd dat geschiedenis leuk was als je een leuke geschiedenisleraar had. Maar dat sommige jaren van geschiedenis heel erg saai waren omdat de leraar ook heel saai was. We gaan vanochtend een geschiedenisles doen. En ik wil eigenlijk nog een tweede vraag stellen. En dat is, stel jullie zouden de vijf meest belangrijke mensen uit de geschiedenis op een lijstje moeten zetten. Wie zou daar opstaan op dat lijstje? De vijf meest invloedrijke mensen in de geschiedenis. Napoleon. Michael Jackson, hij is zeker invloedrijk geweest. Jezus, oké, heel goed. Mozes hoor ik. David, Abraham. Oké, nu zitten we heel erg in de Bijbel, ja. Ja, oké, inderdaad. Abraham heeft niet alleen invloed op het christendom, maar het jodendom en de islam, inderdaad.
Einstein.
Oké, heel goed. Oké. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan met wat belangrijke namen noemen uit de wereldgeschiedenis. Paulus gaat ons ook een geschiedenisles geven. En dat is het volgende stukje wat wij gaan behandelen in de Romeinenbrief. En hij gaat daar een top 2 geven. De top 2 mensen die de meeste invloed in de geschiedenis hebben gehad. En dat zijn Adam en Jezus Christus. Nou, we denken misschien niet als Adam als heel invloedrijk. Maar wat hij voor de mensheid gedaan heeft. Of waar hij de mensheid in gestort heeft, moet ik eerder zeggen. Heeft natuurlijk ontzettend veel invloed gehad op het verdere verloop van de menselijke geschiedenis. En Paulus gaat deze twee mensen en hun invloed op de wereldgeschiedenis naast elkaar zetten. Want als we zien hoe veel verschrikkelijke gevolgen eigenlijk voortgekomen zijn uit de keuze van Adam om God ongehoorzaam te zijn. Daar word je niet prettig van. Daar word je eigenlijk ontzettend verdrietig van. Maar als je ziet daartegenover wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, dan gaan we door het dak heen van vreugde en bewondering voor wat God allemaal voor ogen had. De wereld, de geschiedenis van de mens kan je eigenlijk in twee mensen vastleggen. Adam en Christus. En Paulus gaat dus argumenteren dat God eigenlijk op basis van deze twee mensen de geschiedenis ziet. Maar ook dat elk mens, let op, elk mens in de menselijke geschiedenis behandeld wordt op basis van Adam of Jezus. Ja, hij gaat eigenlijk vertellen dat de hele mensheid in Adam sterft, maar dat door Jezus Christus, dat wij in Jezus Christus eeuwig leven mogen hebben. Nou, we gaan een stukje lezen uit Romeinen hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 21. En ik ga je nu al zeggen dat dit stukje niet een makkelijk stuk is. Ja, Paulus, kon soms ook best wel eens moeilijke dingen in zijn brieven schrijven. Sterker nog, we lezen in 2 Petrus, hoofdstuk 3. Ik heb dit niet op het scherm staan, maar dat valt me nu even in. Daar zegt Petrus over Paulus. Ja, en over zijn brieven, dat sommige zaken daarin moeilijk te begrijpen zijn. Ja, Petrus vond de brieven van Paulus moeilijk. Ja? Dus dat is een troost voor ons. Als wij vanochtend een beetje de weg kwijtraken in de diepte waar Paulus ons naartoe wil nemen, dan hoeven we ons niet zo slecht te voelen, want zelfs Petrus zat af en toe eens eventjes achter zijn oren te krabben van Paulus, ik kan je niet helemaal volgen, want jij bent met diepe dingen bezig waar ik even niet bij kan. Ja? Ik ga wel proberen om het zo simpel mogelijk uit te leggen. Ja, dus hopelijk kunnen wij hier wat mee en ik wil het niet overslaan, want dit is juist een heel belangrijk onderdeel van deze brief. En het is net als een kokosnoot. Ik weet niet of je wel eens als kind zijnde bracht mijn moeder heel af en toe eens een kokosnoot thuis. En dan was het altijd de moeite om in die kokosnoot te komen. Daar zit een hele harde pijl omheen. En daar moest je met hamer en beitel en schroeven en weet ik veel wat allemaal om de vrucht uit die kokosnoot te halen. Nou, dat is eigenlijk dit stukje wat we nu gaan lezen. Het kost een beetje moeite om de vrucht eruit te halen, maar als we hem eenmaal eruit hebben, dan denk ik dat het een hele grote zegen voor ons mag zijn vanochtend. Goed, nou, dan gaan we met die introductie gaan we naar Romeinen hoofdstuk 5. Daarom, zegt Paulus, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen gekomen is, in wie, dat is in Adam, allen gezondigd hebben, en dan maakt hij zijn zin niet af. En dat is ook weer zo typisch Paulus, dan begint hij een zin en dan komt er van alles in zijn hoofd, wat hij ook nog eens wil gaan uitleggen, voordat hij verder kan. Ja? De zin wordt pas herhaald en verder uitgelegd in vers 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardigheid van het leven. Ja? Dus hij gaat zijn zin beginnen in vers 12, maakt het niet af, neemt wat zijweggetjes, legt wat andere dingen uit en komt in vers 18 pas weer terug naar zijn gedachten in vers 12. Ja? Goed, zijweggetje nummer 1, 13 en 14. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is. Of het woord is letterlijk een type, een voorbeeld van hem die komen zou, dus van Jezus Christus. Dus Adam is al een voorspiegeling van Jezus Christus. Nou, dat brengt ook weer een gedachte in het hart van Paulus. Wat betekent dat? Dat Adam het voorbeeld is van Jezus. Nou, hij gaat in vers 15 tot en met 17 gaat hij uitleggen wat het in ieder geval niet is. Dus hij gaat een contrast leggen tussen Adam en Christus. Er zijn overeenkomsten, maar hij wil niet dat jij denkt dat ze volledig overeenkomen. Hij gaat nu een contrast opbouwen, vers 15. Maar het is met de genadegave, wat uit Jezus Christus komt, niet zoals met de overtreding die uit Adam kwam. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar in Jezus Christus de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt werden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, dat is Jezus Christus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Nou, wie heeft dat volkomen begrepen? Oké. Het is een moeilijk stukje. We gaan het uitpakken. Ik kan niet alle details behandelen, maar ik ga de kern van de zaak ga ik vanochtend hopelijk duidelijk maken. En nogmaals, blijf erbij. En dan kan je ook meegenieten van de vrucht die uit de kokosnoot gaat komen. We hebben dus gezien dat Paulus eigenlijk een groot contrast maakt tussen deze twee mensen. Adam en Christus. Nou, laten we alvast even beginnen met het feit, met de vraag, was Adam überhaupt een echte mens? Want vandaag de dag heerst eigenlijk, regeert de evolutietheorie, die beweert dat wij van andere levensvormen afstammen, hè, een soort aapachtige wezens, en dat die apen weer van een ander wezen afstamden enzovoorts. En uiteindelijk komen we helemaal terug naar het begin, waar we allemaal van één micro-organisme afstammen, die door miljoenen jaren ontwikkeld en geëvolueerd is tot wat wij nu zijn. Als dat zo is, dan mogen wij dus eigenlijk in twijfel trekken dat Adam een echte persoon was. Want ja, als Adam dan een mens was, zijn vader, ja, was dan misschien 99,99999% mens. Dat is eigenlijk gewoon mens. He? Dus de hele evolutietheorie die staat eigenlijk in strijd met de schepping, dat God op een bijzondere wijze de mens met een wonderlijke schepping gemaakt heeft. Ja, zegt iemand, maar hoe zit het nou met al die fossielen die we gevonden hebben? Want ja, we vinden toch de fossielen van allerlei mensachtigen in de aardbodem. Nou, wat kunnen we daarover zeggen? Die vallen eigenlijk allemaal in drie categorieën. Nummer 1, het zijn mensen. Misschien met een iets andere schedel, misschien iets langer, iets korter, iets dikker enzovoorts. Maar het zijn gewoon mensen, zoals we vandaag de dag ook verschillende botstructuren hebben. Nederlanders, dat zijn een van de langste mensen in de wereld. Maar je hebt op andere plekken in de wereld heb je hele korte mensen. De schedelvormen die zullen op verschillende plekken in de wereld iets verschillen enzovoorts. En zo heb je een spectrum waarin bepaalde skeletvormen toch allemaal passen binnen gewoon een mens zijn. En die allemaal afstammen van Adam. Je hebt ook een deel van de botten die gevonden zijn, waar gewoon sprake is van oplichting. Ik ga er zo een voorbeeldje van geven. Maar het zijn mensen die een agenda hebben en die proberen dus iets naar voren te schuiven wat ze zelf in elkaar gezet hebben, wat helemaal niet op die manier in elkaar gezet moet worden. En je hebt botten die we vinden van wezens waarvan we gewoon kunnen zeggen dat zijn apen. Die hebben misschien hier en daar een knie die wat meer lijkt op een mens. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze mens zijn of dat de mens van zo'n wezen afstamt. Nou, ik ga een voorbeeld geven van alle drie van deze categorieën. Wat soms gebruikt wordt als tussenstappen in de evolutie van de mens. Nou, nummer 1, de Neandertal. De Neandertal, daar hebben we volgens mij een stuk of 400 exemplaren van gevonden. Trouwens, het DNA van de Neandertal is nog steeds te vinden in sommige stammen in Afrika. Dus de Neandertal was een soort mens die gewoon met met andere mensen zoals wij eruit zien konden voortplanten. Het DNA-onderzoek toont aan dat de Neandertal gewoon een mens was. Hij zag er net iets even anders uit. Maar wat was er nou gebeurd? De eerste tekeningen van de Neandertal, die werden zo gemaakt. Ja, geen wonder dat wij dachten, oh, dat is echt een half aap, half mens. Maar tegenwoordig worden de tekeningen van de Neandertal zo gemaakt. En dat ziet er eigenlijk gewoon als een korte man uit. Met een, ja, bekende kenmerken van een wat dikkere wenkbrauw enzovoorts. Maar het waren gewoon mensen. Zij begroeven hun doden. Ze hadden sieraden bij zich. Ze maakten muziekinstrumenten. Het zijn gewoon afstammelingen van Adam. En die ook met andere vormen van mensen konden voortplanten. De Piltdown Man. De Piltdown Man, dat was een oplichting. Dat was een menselijke schedel die ze met een kaak van een orang-outang hebben samengeplaatst. En iemand heeft de wereld opgelicht. Voor 70 jaar lang werd er geloofd dat dit een of andere vorm van een mensachtige was. De tanden van de kaak van de orang-outang, die waren geveild, zodat ze leken op de tanden van een mens. En het was gewoon iemand die waarschijnlijk beroemdheid zocht en daardoor een mensachtige schedel bij elkaar verzameld had. En 70 jaar lang geloofde de wereld dat dit een mensachtig iemand was. Nou, de laatste is Lucy. Lucy is niet zo heel lang geleden gevonden, maar dit is alles wat we hebben van Lucy. En dat is 40% van een skelet. En op basis daarvan wordt er gezegd dat dit een mensachtig iemand was. Het enige wat... er zijn een paar onderdelen waarvan men zegt, oh, dat lijkt alsof op de botstructuur van een mens. Wat echter natuurlijk niet verteld wordt, is dat er ook andere structuren in de botten voorkomen die heel erg lijken op de botstructuur van een aap. Inclusief dat Lucy maar heel klein was. Een hele kleine schedel had en dat er een heleboel dingen helemaal niet overeenkomen met mensachtige eigenschappen. Dus, wat hebben we? We hebben drie soorten wezens die we vinden in de fossielen data. Mensen die misschien wat dikker, wat dunner, wat groter, wat kleiner zijn, maar die allemaal gewoon afstammen van Adam. Oplichtingen, en die worden ook vandaag de dag nog steeds wel eens geprobeerd. En wat we gewoon als apen kunnen zien. Maar er is eigenlijk geen hard bewijs dat de mens geëvolueerd is. Sterker nog, als we kijken naar wat Jezus geloofde. Geloofde Jezus dat Adam een echte mens was? Of dat Adam maar een mythisch figuur was? Nou, hij zegt in Matteüs hoofdstuk 19. Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Jezus geloofde volgens mij niet in evolutie. Lucas ook niet, want hij traceert de stamboom van de Heer Jezus terug naar Adam, de zoon van God. Nou, hij is niet de zoon van God in dezelfde manier dat Jezus de zoon van God is, maar hij is de zoon van God in de zin van hij is gemaakt door God. Lucas geloofde dat Adam gewoon een echte historische figuur was. Ook Judas geloofde, want hij praat over Henoch, de zevende vanaf Adam. En natuurlijk Paulus, die in Romeinen 5 hier deze twee mannen contrasteert. Zoals door één mens, één specifieke historische figuur, Adam, de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. Ik denk niet dat wij de Bijbel echt kunnen rijmen met het idee wat vandaag de dag, misschien heb je het nog nooit gehoord, maar dit is een aanval op de Bijbel die vandaag de dag plaatsvindt en waarin ook christenen vaak meegesleurd worden en denken, ja, we moeten toch de historiteit van de schepping en het scheppingsverhaal moeten we prijsgeven, want blijkbaar kan het niet zo zijn dat Adam een echte persoon was. Maar als Adam geen echte persoon was, dan valt het hele argument van Paulus uit elkaar. Hij zegt, door één man kwam de zonde in de wereld. En hij brengt ons terug naar de Hof van Eden, En hij herinnert ons aan het feit dat toen God de mens gemaakt had, dat God eigenlijk zei tegen Adam, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, kijk eens naar de vrijheid die God Adam schenkt. Hij maakt een hof vol met fruitbomen, vol met allerlei lekkernijen. Alles wat hij nodig had, een volmaakte omgeving, er ontbrak niks. Maar God toetst de mens. Want God heeft de mens een vrije wil gegeven. Hij had natuurlijk de mens geen enkele gelegenheid kunnen geven om ongehoorzaam te zijn. Hij had alle deuren kunnen afsluiten. Hij had Adam kunnen omringen en alles kunnen onder totale controle kunnen houden, zodat Adam niet kon zondigen. Maar hoe kan een mens lief hebben als hij geen vrije wil heeft? Was dat echte liefde? Als God Adams leven zo dicht getimmerd had dat hij nooit kon zondigen, was dat echte liefde geweest? Nee, het is alleen wanneer het uit de vrije wil van de mens zelf komt, dat liefde echte liefde is. Anders had God net zo goed robots kunnen scheppen. Die altijd deden wat hij wilde. Een robot kan niet lief hebben. Want een robot heeft geen eigen wil. God heeft de mens in de hof geplaatst en hij toetst de mens. Nou, later vormt hij Eva uit zijn rib. Sommige mensen die niet zo heel goed nadenken vragen zich dan wel eens af, hebben mannen één rib meer dan vrouwen? En het antwoord daarop is, wat zei ik nou? Oké, nou, je weet wat ik bedoel. Hebben mannen een rib minder dan vrouwen? Het antwoord daarop is nee, want als jij in een ongeluk een voet verliest en je krijgt daarna een kind, wordt dat kind zonder voet geboren dan? Nee, uiteraard niet. Dus we hebben, dames en heren, we hebben allemaal dezelfde ribbenkast. Maar Adam zelf had er eentje minder. Er wordt ook wel eens gevraagd of Adam een navel had. Daar zegt de Bijbel niks van. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Een andere vraag over Adam is, en daar kunnen we met wat meer zekerheid iets van zeggen, en dat is, hoe zag Adam eruit? Om de donkere en lichte rassen in de wereld te krijgen, was het heel waarschijnlijk dat zowel Adam als Eva allebei middelbruin waren. En dat ze zowel genen hadden voor donkere huid en genen voor lichtere huid. En zo krijg je dus de variatie binnen het menselijk ras van heel licht naar heel donker. En dat ze waarschijnlijk ook bruine ogen hadden en bruin haar, maar wel dat de genen voor licht haar en lichte ogen al aanwezig waren in hun genetisch materiaal. We kunnen ook zeggen dat waarschijnlijk Adam en Eva allebei dat de een bloedtype A had en de andere bloedtype B. Want uit die twee bloedtypes kan je alle bloedtypes die we hebben, A, B, AB en 0 of O, ik weet niet precies hoe dat, O, krijg je alle bloedtypes, kunnen daaruit voortkomen. Dus dat zijn leuke details die we kunnen noemen om te bevestigen dat we inderdaad uit één man en één vrouw door een bijzondere schepping voortgekomen zijn. God plaatst Adam en Eva in die hof. En dan komt dat verschrikkelijke moment. Die verleiding. Adam was niet de eerste die gezondigd had. De Satan was de eerste die gezondigd had. En hij als mooiste engel, geschapen door God, heeft zichzelf verhoogd en zei, ik wil op die troon van God zitten. En hij is de eerste die gevallen is in de zonde. En toen hij niet de troon van God kon krijgen, heeft hij maar voor plan B gekozen. En dat is om zoveel mogelijk roet in het eten van Gods plan voor de mens te gooien. Hij kwam naar de vrouw toe, want hij wist, die vrouw heeft God niet direct horen spreken. God gaf dit gebod voordat hij Eva gemaakt had. Eva leerde het gebod van haar man Adam. En hij dacht, dit is mijn kans om, dit is de deur om binnen te komen. Hij ging naar de vrouw toe. Hij ging ook naar de vrouw toe om de hele gezinsstructuur op zijn kop te zetten. In plaats van naar de man, Adam, die aangewezen was als leider van zijn huwelijk en zijn gezin, te gaan, zet hij dat hele systeem op zijn kop en gaat hij naar de vrouw toe. En we lezen dat Eva zag dat de vrucht begeerlijk was. En ze neemt van die vrucht en geeft ook aan Adam. En ik vraag me af, als zij op dat moment, net voordat zij van die vrucht aten, of ze misschien een film hadden kunnen zien over alle oorlogen en al het geweld en alle tranen en al het bloedvergiet en alle pijn wat voort zou komen uit die ene keuze, of ze het nog wel gemaakt hadden. Want wat een verschrikkelijke gevolgen zijn er voortgekomen uit die ene keuze. Nou, we weten wel vanuit 1 Timotheüs 2, dat Adam niet misleid was, maar de vrouw wel. Betekent niet dat vrouwen minder intelligent zijn, maar dat Eva werkelijk dacht dat de Satan, de slang, de waarheid sprak toen die zei, als je hiervan eet, zul je zijn zoals God. Goed en kwaad kennende. Daar zat een halve waarheid in. Ze zouden inderdaad goed en kwaad kennen. Maar ze zouden het niet kennen zoals God het kent. God kent het theoretisch. Hij weet wat goed en kwaad is. Maar de mens leerde goed en kwaad kennen experientieel. In zijn ervaring. Hij wist wat het was om goed te doen. En nu wist hij wat het was om kwaad te doen. Adam ging met volle kennis mee met zijn vrouw. De vrouw was inderdaad misleid, maar Adam ging met volle bewustzijn. Maakte hij een keuze van opstandigheid en ongehoorzaamheid aan God. En de gevolgen waren universeel. Door één mens. Adam was de deur waardoor de zonde de wereld in is gekomen. En niet alleen dat, maar door de zonden, zegt hij, de dood. Want God had gewaarschuwd, op de dag dat u hiervan zal eten, zult u zeker sterven. En er ging ook iets dood die dag. De verbinding, de intimiteit, de relatie met God die Adam en Eva hadden. Dat God in de koelte van de avond de mens kwam opzoeken en gemeenschap had met de mens in de hof. Die stierf. De mens ging geestelijk dood. Als wij vandaag een dag een bosje snijbloemen kopen, dan zien die er heel mooi uit. Met prachtige kleuren. En je kan ze in een vaasje zetten en ze gaan nog meestal een weekje mee. Maar een snijbloem is dood. En Adam en Eva gingen nog een tijdje mee. Maar op die dag dat zij die keuze maakten, werd er iets doorgeknipt. Zij werden verwijderd van de bron van het leven, van de wortel die iedere mens nodig heeft om werkelijk eeuwig te kunnen bloeien. Ze stierven geestelijk en zij zouden lichamelijk ook sterven. En tenzij God door zijn genade redding bood, zouden ze ook eeuwig sterven. En met de dood kwam, vers 16, veroordeling. En met veroordeling kwam verdoemenis. Er hing een zwarte wolk over de mens. De mens had schuld. De mens had zonde. En vers 17, de dood regeerde, staat er. Dat zijn allemaal consequenties. De een als een domino effect volgt de ander. Niemand kan de dood verslaan. Zelfs met al onze technologieën, zelfs met al onze kennis van medicijnen vandaag de dag, kunnen wij een mens niet eens 120, 125 jaar oud maken, bij wijze van spreken. De dood regeert. Niemand komt er onderuit. Het is een vrede met een W. Een vredeheerschappij die de dood hier in deze wereld uitoefent. Iemand heeft wel eens gezegd, deze wereld, deze aardbol is eigenlijk één grote begraafplaats. Want ieder mens wordt uiteindelijk geveld. De sterksten onder ons. Mozes zegt, 70 jaar en als je bijzonder sterk bent, 80 jaar, bij wijze van spreken. Ook in vers 18 herhaalt Paulus zich dat door de zonde veroordeling en met de veroordeling verdoemenis is gekomen. Vers 19, door de ongehoorzaamheid van de ene mens worden velen als zondaars aangemerkt. En niet alleen de dood regeert, maar 21, ook de zonde regeert. Want ook de zonde is een macht die wij niet in onze eigen levens kunnen verslaan. Het is iets waar wij hulp bij nodig hebben van buitenaf. Het is iets wat groter, wat sterker en wat langduriger is dan wij aankunnen. Hoe is het nou dat wij sterven om wat Adam gedaan heeft? Lijkt mij niet erg eerlijk. Hoe kan het zijn dat God ons de gevolgen laat voelen van wat hij gedaan heeft? Als ik daar was geweest, had ik het niet gedaan. Ik denk dat we die wel ter ruste kunnen leggen. Ik denk dat een ieder van ons uiteindelijk, misschien hadden we het een paar minuten langer voorgehouden, misschien een dag, misschien een week, maar uiteindelijk waren we allemaal gevallen als wij in de positie van Adam of Eva stonden. Dat is al een eerste antwoord. Maar een tweede antwoord is dat in de ogen van God, God iedereen behandelt in één van twee personen. In Adam of in Christus. En dit is misschien een hele nieuwe gedachte voor ons. Paulus zegt aan het einde van vers 12 dat in Adam wij allen gezondigd hebben. Hij zegt, bij wijze van spreken, wij waren in Adam toen Adam die keuze maakte. En daarom zitten we allemaal in hetzelfde bootje met hem. Ja, blijkbaar was Adam een soort vertegenwoordiger voor de hele mensheid. Hij stond daar op de proef niet alleen voor zichzelf, maar hij stond daar op de proef ook voor ons, voor de hele mensheid. Hij staat aan het hoofd van de mensheid. En toen hij viel in zonde, vielen wij met hem mee. Want wij zaten in zijn schuitje. Dat noemen we de erfzonde. Dat wij, zonder dat we ooit iets gedaan hebben, wanneer wij geboren worden, al schuld hebben. Wij zitten in het verkeerde bootje. Samen met Adam. Adam heeft over de hele mensheid zijn zonde geworpen. Nu kunnen we zeggen, ja, dat is niet eerlijk dat God dat zo doet. Maar voordat je te veel gaat protesteren, biedt God ook gelijk het antwoord. Want naast het zinkende schip van de mensheid, waar Adam aan het stuur stond, komt nu een ander bootje langs zij. En dat bootje is Jezus Christus. En God geeft ons de mogelijkheid om in het andere schuitje over te stappen. En hij zegt, net zoals Adams keuze en zijn ongehoorzaamheid toegerekend werd over de hele mensheid, zo kan de rechtvaardigheid van Jezus Christus in het andere schuitje toegerekend worden over iedereen die overstapt. Dus voordat wij gaan protesteren, dat is niet eerlijk, moeten we ook realiseren wat God in Christus voor ons gedaan heeft, is ook niet eerlijk, want dat is genade. De definitie van genade is, ik verdien het niet. De rechtvaardigheid van Jezus Christus wordt mij toegerekend. En in zijn rechtvaardigheid wordt niet alleen mijn erfzonde weggenomen, maar sta ik geheel volmaakt en rechtvaardig in de ogen van God. Dit is zo'n prachtige waarheid. En het neemt zoveel druk van ons weg. Want het betekent, het is niet mijn prestatie. Ik hoef de hemel niet te verdienen. De hemel is al verdiend door die ene mens, Jezus Christus. Ik hoef alleen maar in zijn schuitje te stappen. En alles wat hij gedaan heeft, komt op mijn rekening. Hij is de tweede Adam. Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik ben nog steeds geboren met een zondige aard, maar Jezus Christus is voor mij gestorven. En dus komen we bij het tweede en het laatste punt van de preek. En daarin zien we niet alleen dat er die verschrikkelijke gevolgen van Adams ongehoorzaamheid over ons heen gekomen zijn als een vloedgolf, maar dat door Jezus gehoorzaamheid alles teruggedraaid kan worden. En sterker nog, Jezus brengt ons niet weer terug naar het niveau waar Adam ons liet vallen. Jezus brengt ons ver boven waar Adam was. Jezus bracht de mensheid niet terug naar neutraliteit, maar Jezus brengt ons naar verheerlijking. Adam was een mens van vlees en bloed zoals wij. Maar God, door het werk van Jezus, maakt ons verheerlijkt. Volmaakt. Adam kon zondigen, maar als Jezus klaar met ons is, kunnen wij zelfs niet meer zondigen. Zie je hoe ver Jezus ons tilt boven waar Adam stond. Het was niet alleen dat hij ons terugbracht, maar dat hij ons oneindig ver boven de positie van Adam in de eeuwigheid plaatst. Kijk eens wat er voortkomt uit die ene rechtvaardige daad van de Heer Jezus. Zoals vers 19, door de ongehoorzaamheid van de ene, dat is van Adam, velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, dat is Jezus Christus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Dat is het belangrijkste. De belangrijkste vergelijking die Paulus wil maken. Want ook Jezus werd beproefd. En ik wil hier ook weer een contrast leggen. Toen Adam beproefd werd, was hij nummer 1, een volmaakte man. Hij was nummer 2, in een volmaakte omgeving. Nummer 3, zijn verleiding was relatief klein. De verleiding was om een vrucht te eten, terwijl om hem heen duizenden andere bomen stonden waar God van had gezegd, daarvan mag je wel eten. Het was niet alsof er maar één boom met vruchten was en daar mocht je niet van eten. Het was niet alsof Adam honger had. Of had hoeven hebben. Dit was een luxe verleiding. Het was geen noodzaakverleiding. En daartegenover staat Jezus Christus. Jezus Christus waarvan we lezen dat hij door de geest, Matteüs hoofdstuk 4, weggeleid werd naar de woestijn, naar een woestijn. Zie het contrast? Paradijs, woestijn. Adam die alles had, geen honger had, volledig verzadigd was, in een volmaakte omgeving zat en hier Jezus Christus. 40 dagen niet gegeten. Weet je hoe iemand eruit ziet als je 40 dagen niet gegeten hebt? Jezus op zijn allerzwakste moment van zijn hele leven. Vatbaar voor verleiding. Wordt opnieuw door de Satan verleid. Met zijn meest krachtige trucjes. En Jezus Christus zegt nee. Zie het contrast. Hoeveel sterker had Adam moeten zijn om weerstand te bieden tegen die verleiding? Het was eigenlijk maar een hele kleine verleiding. Maar Jezus Christus weerstaat de meest vurige en krachtige pijlen van de Satan voor ons. En Jezus gaat verder. Want het is niet alleen dat hij 40 dagen lang in de woestijn zit en dan belaagd wordt met verleidingen om stenen tot brood te veranderen. Maar zijn grootste gehoorzaamheid komt nog. Want we lezen in Filippenzen hoofdstuk 2. Laat daarom die gezindheid, die houding in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, met andere woorden. Hij klampte zich niet vast aan zijn positie samen met zijn vader in de hemel, maar vers 7 heeft zichzelf ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Zijn kruisiging was een handeling van gehoorzaamheid aan zijn vader. Zijn vader had dit gevraagd van hem. En hij heeft geworsteld in Gethsemane. Heer, als het mogelijk is. Vader, als het mogelijk is. Laat deze beker voorbij gaan. Hij heeft geworsteld. Dat was zijn moment van verleiding. En toen die woorden. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij gaf zich over en hij liet het gebeuren. Hij verzette zich niet. Hij liet zich meesleuren. Hij liet zich vernederen. Hij liet zich slaan. Hij liet zich kronen met een doornenkroon die door zijn schedel heen prikte. Hij liet zich met vuisten en met stokken mishandelen. Hij liet zich geeselen totdat er weinig van zijn rug overbleef. Hij liet zich bespugen. Hij liet zich bespotten. Hij droeg zijn kruis totdat het niet meer kon en iemand anders zijn kruis moest overnemen. Hij legde zichzelf neer op die balken. Er was geen spiertje die zich verzette. Al en geheel gehoorzaamheid. Hij wachtte tot de spijkers door zijn vlees sloegen. En dat kruis ruw opgetrokken werd en in een gat viel. Met elke adem moest hij zichzelf opduwen en ging die gegezelde rug heen en weer over dat ruwe hout. En in die positie had hij alleen nog maar oog voor andere mensen. Hij gaf zijn moeder over in de zorg van Johannes. Hij had een sterfbedgesprek met de dief die naast hem hing. En troostte hem met de woorden: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dit is de enige mens die in volledige gehoorzaamheid geleefd heeft. En hij deed dat niet voor zichzelf. Hij hoefde niet uit de hemel te komen. Hij hoefde niks te bewijzen. Hij hoefde niks voor zichzelf te doen. Hij deed het voor ons. Hij betaalde de grote en dure prijs om ons uit dat zinkend schip te halen. Uit Adam en in Christus. En uit zijn rechtvaardigheid, wat komt daaruit voort? Niet die dood, niet die zonde, niet die verdoemenis, niet die veroordeling, niet die heerschappij van de zonde en de dood. Maar, vers 15, de genade van God en de gave van rechtvaardigheid door de genade. De genade gave, vers 16, bij vele overtreding tot rechtvaardiging. De overvloed, vers 17, van de genade en van de gave van de gerechtigheid. Dat wij in het leven regeren door Jezus Christus. Vers 18, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Vers 19, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. En vers 21, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Dit is allemaal wat als een fontein met kracht uitgestuwd wordt uit de dood van de Heer Jezus, uit zijn gehoorzaamheid. Wat een held. Wat een genade. Wat een plan. Dat de deuren van genade zo wagenwijd openzet. Er is niks meer te doen. Er is niks meer te lijden. Er is niks meer te presteren. Er is niks meer te boeten. Er is niks meer te verdienen. Het is alleen rusten in wat Hij voor ons gedaan heeft. Het is ontvangen. Ontvangen. Kijk eens naar vers 17. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid ontvangen. Dat is de enige manier om tot God te komen. De enige manier om gered te worden. Om het volbrachte werk van Jezus Christus te ontvangen. En dan wordt onze erfzonde uitgewist. In de katholieke kerk wordt dat gedaan door de doop. Maar wij zien in de Bijbel dat het niet door de doop plaatsvindt, maar door geloof. Door bekering. Om het te ontvangen. Alle gevolgen die Adam in deze wereld gebracht heeft, die verschrikkelijke gevolgen, die worden ongedaan gemaakt door het kruiswerk van Jezus Christus. Dus mijn vraag vanochtend. Ziet God jou vandaag in Adam? Behandelt Hij jou in Adam? Ben jij dood in Adam? Leef jij nog in en onder de heerschappij van de zonde in jouw leven? Of heb jij door de genade van God mogen overstappen naar onze grote, sterke held, Jezus Christus? Vader in de hemel, dank u voor deze tekst. Dank u dat wij verbonden mogen zijn met Christus. En dat alles wat Hij gedaan en verdiend heeft toegerekend mag worden naar ons. Vader, dank u dat terwijl in ieder van ons, net zoals Adam, gefaald zou hebben, dat u de mens niet in de steek liet. Dat u de mens niet liet sterven, voor eeuwig van u verwijderd. Prijs de Heer. In Jezus' naam. Amen.